Is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. We willen zingen van Psalm 111, het vijfde vers. Psalm 111, vers 5. Doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zing in aansluiting daarop van Psalm 105, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen opdat het altoos hem zou vrezen. Het is het 24e vers van Psalm 105, nadat we ons geloof hebben beleden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde. En hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing vindt u in de profetie van Jesaja. En we lezen vanuit hoofdstuk 49, de versen 13 tot en met hoofdstuk 50, vers 3. Wij noemden u Jesaja 49, vanaf vers 13 tot en met Jesaja 50, vers 3. Jesaja 49, vers 13. Juicht, gij hemelen. En verheug u, gij aarde, en gij bergen, maak gedreun met gejuich. Want de Heer heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten, en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie al deze vergaderen zich, ze komen tot u zo waarachter als ik lees, spreekt de Heere, zekerlijk. Gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden en gij zult u aanbinden gelijk een bruid, want in uw woeste en in uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk nu zult gij benauwd worden van inwoners en die verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen. En tot de volken zal ik mijn banier opsteken, dan zullen zij uw zonen in de armen brengen. En uw dochters zullen op de schouder gedragen worden, en koningen zullen uw voetstereren zijn. Hun vorstinnen uw zoogvrouwen, zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde. En ze zullen het stof van uw voeten lekken, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Nog al zo zegt de Heere, ja, de gevangenen van de machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vang des tirans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En al het vlees zal gewaar worden dat ik de Heer uw heiland ben. En uw verlosser, de machtige Jacobs. Alzo, zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. Om uw overtreding is uw moeder weggezonden. Waarom kwam en kende was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot de woestijn, dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Jesaja 50, de eerste drie versen. Deze woorden al, zo zegt de Heere. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En om uw overtreding is uw moeder weggezonden. Waarom kwam mijn kinder was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, aan uw zegen is alles gelegen. U hebt het uw discipelen al gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. En wat worden wij daar steeds weer bij bepaald? Eerst konden we niet eens meer naar de kerk. We vonden het allemaal zo gewoon, iedere zondag op te mogen gaan. Tot tweemaal toe, we dachten onszelf de luxe te kunnen veroorloven om maar één keer te gaan. Want dat was toch wel genoeg. En dan ineens worden de deuren gesloten. En dan is het uw onbegrensde zondagsliefde dat u dan toch te midden van al die nood die er is, niet alleen hier in Goudswaard, maar in heel ons land, in heel Europa en heel de wereld, dat u te midden van al die nood nogthans aan uw ontferming denkt. En geeft u nog de gelegenheid om uw woorden te preken, te horen, hier in uw huis of thuis met ons verbonden. Ja, heel de wereld kan zelfs met ons meeluisteren. Het is ongelooflijk, maar het is een feit. En wij danken u ervoor, Heere, want ach, wie zijn we zonder u? En wie zijn we zonder uw woord? U die het onszelf hebt geleerd, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En geef dat het gelovig besef daarvan mag leven in onze harten. O, wat zullen uw kinderen ernaar verlangd hebben om naar uw huis te gaan.
Ze kunnen niet iedere week, maar in gedachten zijn ze met ons nu en ze luisteren wellicht mee. Heren, dat hunker naar de gemeenschap met u en ook de gemeenschap der heiligen te mogen proeven en smaken. We hebben u zo nodig en we hebben elkaar ook zo nodig. En Heere, geef dat we dat ook zo mogen beleven. En als we daar nog vreemd aan zijn, u zult ook vanavond weer een appel doen op ons aller hart en leven, jong en oud, klein en groot, hier of thuis. U gaat ons weer roepen, opdat wij uw stem niet alleen zouden horen, maar dat wij ons ook door uw woorden zouden laten gezeggen. En het komt er kort hier op neer. Waarom zou gij sterven, o mensenkind? Want ik heb geen lust in je dood, maar daarin heb ik lust dat je je bekeert en leeft. En dan zou het zo kunnen zijn dat de vraag bij ons boven komt, hoe dan, Heere? Wel, door eenvoudig acht te geven op wat ik tot je zeg. En laat dat woord dan zijn krachtige werking doen, Heer. U hebt beloofd dat het nooit ledig tot u zal weerkeren, maar dat het doen zal hetgeen u behaagt. En wat is u behagelijker dan dat dat woord zijn kracht doet, zijn zaligmakende kracht in ons hart en in ons leven. En laten we nu zo eens gaan luisteren. Want wie oren heeft, het zijn uw eigen woorden, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Laten we daarvan overtuigd zijn dat het de Geest is, uw Heilige Geest, waarvan wij belijden dat hij van de Vader en de Zoon uitgaat. En dat hij tezamen met u God is. En dat hij wederom geboren doet worden door de kracht van het woord, die Heere is en levend maakt. O, dat dat vanavond ook in ons midden mag gebeuren, thuis, ook als wij meeluisteren. En Heere, laat ook uw kinderen weer lessen leren vanavond vanuit de prediking die aanstaande is. Bedien uw dienstknecht ook uit de volheid van uw genade. O, mogen we goed van u spreken, o dierbare zaligmaker, Heere Jezus Christus. Hij die vorst der aard is toch die hulde waard. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, Heer, het is warm, maar u kan toch zo maken dat we er helemaal geen last van hebben. Dat we zo op uw woorden gericht zijn, dat we alleen maar oog hebben en oor hebben voor u, o gezegende zaligmaker. We bidden het u alles uit kracht van zijn naam. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Vanaf vandaag kunnen we weer met z'n allen zingen. Er is nieuwe ventilatie geïnstalleerd, waarmee wij volgens de richtlijnen voldoende ventilatiecapaciteit hebben om op veilige manier met elkaar te kunnen zingen. Binnenkort zullen nog wat optimalisaties aan de ventilatie uitgevoerd worden. Zo de Heere wil en we leven, zal volgende week zondag in de morgendienst onze oud-predikant dominee Veldman uit Nunspeet volgaan en in de avonddienst uw eigen predikant. Wat de collectes betreft, de eerste is bestemd voor het kerkbeheer en de tweede eveneens voor het kerkbeheer. Er zullen geen collectezakken rondgaan, maar u kunt uw bijdrage in de emmers bij de uitgang deponeren. De luisteraars thuis willen wij vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Tot zover de mededeling. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 106 en daarvan de versen 4 en 24. Psalm 106, vers 4 bij: hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. En vervolgens ook vers 24. Nochtans was God met hen begaan.
Het zijn de versen 4 en 24 van Psalm 106. Thank you. Gemeente, al zo zegt de Heer, zo begint ons tekstwoord, waar is de schrijfbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Dat is een vraag van de Heer aan zijn volk Israël, zowel aan het tienstammenrijk als aan het tweestammenrijk Juda. En nu mogen ze zelf het antwoord geven op deze vraag van de Heer aan zijn volk. Laat de brief maar zien waarin ik geschreven heb dat ik mijn verbond met u verbroken heb. De scheidbrief, de Heer doelt hier op de scheidbrief zoals erover gesproken wordt in Deuteronomium 24. Wanneer een man een vrouw zal aangenomen hebben en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks in haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Nou, de Heer heeft meer dan genoeg schandelijks in zijn volk aangetroffen. Ze hebben op geestelijke wijze hoererij bedreven met de vele goden van Canaan. Ze hebben hun God verlaten dagen zonder getal. En vele jaren lang, eeuwen zelfs, heeft de Heer ze gewaarschuwd door zijn getrouwe profeten vroeg op zijnde en zendende, zo lezen. Maar dit volk wilde niet naar de stem van de Heer horen. En daarom heeft de Heer uiteindelijk hen in ballingschap gezonden. Het tienstammenrijk, Efraïm of Jozef genoemd, Israël ook, gedeporteerd naar Assyrië en het tweestammenrijk Juda naar Babel. En vandaar dat in het tweede gedeelte van onze tekst ook staat, zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Moet erop letten dat de Heer hier twee belangrijke redenen noemt waarom Israël in de ballingschap is gezonden. Er staat hier in de eerste plaats om hun ongerechtigheden. Dan staat er in de Hebreeuwse taal een woord, u mag het onmiddellijk vergeten, awon. Maar dat betekent dat zij de Heer hebben verlaten uit kwade trouw en opzet. En er heerst de innerlijke vijandigheid tegenover de Heer. Bozer kan het eigenlijk niet. En het volgende woord dat dan gebruikt wordt is uw overtredingen, daarom bent u weggezonden. Nou, als u dat woord overtreding hoort, dan denk je waarschijnlijk niet aan het allerergste. En dat komt omdat dit in het juridisch taalgebruik van ons, vandaag de dag, een overtreding, een heel licht vergrijp is. Ik noem maar wat, als je achterlichtje niet brandt, dan kreeg je een licht vergrijp. Of als je op verboden terrein loopt waar verboden toegang staat, dan pleeg je ook een overtreding. Maar ik zou haast zeggen, ik wou dat het hier ook zo was, maar dat is absoluut niet het geval. Dat woord overtreding dat hier staat, dat betekent in het Hebreeuws in opstand komen tegen het wettig gezag. Dat betekent dus dat dat volk van Israël massaal in opstand is gekomen tegen de Heere en tegen zijn heilige wet. En daarom is het dat de Heere deze overspelers, want dat zijn het geweest in geestelijke zin, in de ballingschap heeft gezonden. En dan, ja, dan vraagt dat volk in hoofdstuk 49, we hebben dat ook gelezen, vers 14, dat ze zeggen, doch Sion zegt, zo lees ik in vers 14, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En het is mij opgevallen dat in eerste instantie hier het woord Heere met hoofdletters staat, betekent dat daar de naam Yahweh staat. Dat is de God van het verbond. Dus dan moet u bedenken dat dat volk dus de Heere heeft verlaten, dagen zonder getal. Hoe ze zich verzet hebben in vijandschap tegen de Heere. Hoe ze gerebelleerd hebben feitelijk tegen hun God en Heere. En nu zeggen ze, de Heer heeft ons verlaten. De God van het verbond. De getrouwe verbondsgod. En dan nog eens achteraan, de Heer heeft mij vergeten. En daar staat het woord Heer met kleine letters. Dat is Adonai. Dat is de almachtige God, de grote schepper aller dingen. Die alle dingen regeert ook en bestuurt naar het welmaken van zijn wil. Zij voelen zich dus als een vrouw die door een man in de steek is gelaten. Zij hebben het verbond niet verbroken. Nee, dat heeft de getrouwe verbondsgod gedaan. De Heer, die heeft ze verlaten en die heeft ze vergeten.
En dan te bedenken hoe trouw de Heer is, nietwaar?
Hij gedenkt aan zijn verbond. We hebben daar ook van gezongen, nietwaar? Het is trouw. Psalm 111. Al wat hij ooit bevalt, staat op recht en waar het pallas op onwrikbare steunpilaar. Dit volk heeft hij zijn bruid genoemd. Hij heeft ondertrouwd in gerechtigheid. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Vandaar, als de Heer deze bittere aanklacht hoort van het volk tegen hem, waarom heeft de Heer ons verlaten en waarom heeft hij ons vergeten? Dan zegt hij hier in hoofdstuk 50, waar is de scheidbrief dan? Waarmee ik jullie weggezonden heb. Met andere woorden, laat die scheidbrieven zien waarin dat staat, waarmee ik jullie moeder, dat we zeggen het volk van Israël en haar kinderen weggezonden heb. Nou, we begrijpen het allemaal wel, zo'n brief is er niet. Integendeel, als dat volk dat zegt, de Heer, hij heeft ons vergeten en hij heeft ons verlaten. Dan zegt de Heer daarop volgend, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Of gewoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren, dat zijn de muren van Jeruzalem, zijn steeds voor mij. En dan volgt er in onze tekst nog een dubbele verzekering van Gods trouw met de vraag, of wie is er van mijn schuld, hij is er van wie ik u verkocht heb. Kennelijk heeft dat volk ook gesuggereerd in hun beschuldiging tegenover de Heer dat hij ze verkocht heeft aan de vreemde volk. Ze suggereren dat God een schuld zou hebben bij de heidenvolk. En dat hij daarom die schuld ingelost heeft door zijn volk en kinderen aan die volken uit te leveren. Nou, de Heer wil hiermee die beschuldiging dat hij zijn volk zou vergeten of verlaten of verkopen. In één keer elimineren, totaal uitsluiten, weg met zulke dwaze en tegelijk hardvochtige gedachten over de Heer. Ja, en dan is het moment eigenlijk wel gekomen om te vragen, hoe zijn nou onze gedachten over de Heer? Want je ziet wel dat het volledig uit de hand loopt hier, hè? Althans wat dit volk betreft. Nou, laat ik het maar gelijk vragen. Wie van ons heeft er een scheidbrief van de Heer gekregen, waarin de schandelijke dingen van u en van jou en van mijn leven werden opgezond? Al die zonden die we in ons leven hebben gedaan. Onze opstand, om maar bij die woorden alone en peshat te blijven, onze opstand tegen de Heer, onze afkerigheid van God, onze vijandschap tegen de Heer en zijn lieve Zoon, Jezus Christus, als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. We keurden hem geen eens een blikwaardige nieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Dat zegt die Jesaja ook. Je schrik slaat je toch om het hart. Als dat nou allemaal in die scheidbrief komt te staan. En ik kan er nog niks tegen inbrengen. Maar in plaats dat wij die scheidbrief van de Heer hebben gekregen, hebben we het misschien wel 1000 keer horen preken. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Al die zonden die in die scheidbrief zouden moeten staan. Al die schandelijkheden die wij met elkaar bedreven hebben tegen de Heer en tegen onze naast. Wil de Heere God dat wij die op zijn Zoon zouden afwentelen door op hem te zien? Eenvoudiger kan de Heere God het toch niet maken. Het is bovendien nog het bevel van de Heere. De Heere ziet het lam. God, het is mijn lam hoor. Onthoud het goed. En ik geef als een offer voor je zon. En dan vraag ik je, ja ik gebied het je, om naar hem te kijken. En vraag dan om de ogen van het geloof, of dat je zien mag dat hij op eenmaal alles heeft weggenomen waarvoor je bij mij in rekening staat als een doodschuldige zondaar. Wij hebben God op het hoogst misdaan, hebben we gezongen. Ja, kijk, dat zing je wel, maar Nu wat je eraan herinnert, hoe het erbij staat. Al die schandelijke dingen van u en jou en mijn leven. Je zou je toch weggaan als ik het hier zou moeten vertellen wat er allemaal gepasseerd is in mijn leven. Ik kan me voorstellen dat je allemaal uit de kerk wegloopt en zeg je, daar ben ik voor niet in de kerk gekomen. Nee, ik kan het nog begrijpen ook. Maar u bent niet in de kerk gekomen om mijn zonde te horen, maar om te spreken over die ene naam. Die er onder de mens, onder de hemel is gegeven door welke we zalig moeten worden. Nou, de Vader zegt, kijk maar naar mijn lam. Die heeft de zonde van de wereld weggedragen. Ja, waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheden op zich genomen, zegt diezelfde Jesaja. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Zie op mij en word behouden. Nou, wat doen we daar nou mee? Hebben we nu zo'n brief ontvangen met al die aantijgingen terecht overigens? Of niet? Ik kan alleen maar voor mezelf antwoorden. Ik heb hem nooit gekregen. En als ik dan eerlijk ben, dan zeg ik, Heer, en ik heb het zo verdiend, dat u tegen mij zou zeggen, hier is mijn scheidbrief. Voor goed en voor altijd. Ik wil je nooit meer zien. Er is met jou niet te leven. Je bent een liefdeloze en een trouweloze zondaar. Je doet alles wat ik verboden heb. Maar wat een wonder. Nooit geen scheidbrief gehad. Weet je, hij heeft me opgeschreven. Dat wel. In het doopregister. Dat is toch wat. En ik denk dat het ons allemaal mag gelden. In plaats dat God onze schijnbrief geeft, herinnert hij ons vanmiddag aan het feit dat hij ons bij onze naam geroepen heeft. En gezegd, je bent van mij. En dat heeft hij bezegeld en bekrachtigd met het dierbaar bloed van zijn lieve zoon. Want toen je bij de bloedfontein gebracht werd, toen ben je gedoopt geworden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. God heeft al zijn gewicht in de schaal gelegd om te betuigen dat hij geen lust heeft in je dood. Als hij je toch laat brengen bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid, en hij laat het bloed van zijn lieve zoon aan je voorhoofd bevestigen, is dat een teken van vijandschap jegens u? Of van liefde? Wat een goedwillendheid openbaart hij toch jegens ons en onze kinderen en kleinkinderen. En nu wil de Heer dat we op die belofte de hand leggen. En zeggen, Heer, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. En als je het nog nooit eerder zo gehoord hebt, dan hoor je het vanavond. En dan word je geroepen om terug te zien op dat wat de Heere gedaan heeft in je leven. En als je dan ziet wie je daar tegenover zelf geweest bent. Jij was misschien 3 weken oud toen je bij die bloedfontein gebracht werd. En dan heb je misschien wel 15 of 20 of 40 of 60 jaar. Je als een ontrouwe bondgenoot gedragen. Terwijl het toch bij het doopvond al beloofd is, hè, dat wij breder van de waarheid van de doop onderwezen zouden worden, opdat wij straks zonder vrees voor de rechterstoel van Christus zouden kunnen verschijnen. En daartoe is nodig dat wij de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn, leren omhelzen. Dan moet je maar eens luisteren hoe ontdekkend hier de Heer nu gaat spreken tegen dit volk, maar ook tegenover u, jou en mij. Waarom kwam ik, staat er? En er was niemand. Dat betekent voor Israël, ik ben tot jullie gekomen door de mond van mijn profeten. De een na de ander.
Je bent eeuwenlang niet zonder de stem van de profetie geweest. Voortdurend heb ik je nagelopen. Opdat je maar zou horen naar mijn stem. En ook al hadden jullie met vele boeleren schoereerd, dat betekent, ook al hebben jullie dat met al de afgoden van de Kanaanieten overspel bedreven, dat je mij volledig als jullie God miskent en je gewend hebt tot de vruchtbaarheidsgoden van de Kanaaniet. Waarom kwam ik en er was niemand? Ik heb u niet afgeschreven, maar ik heb u gemist. Heb je daar wel eens aan gedacht, gemeente van goudzwart? Kan de Heer dat nou ook van ons zeggen, ik heb je gemist? Omdat je nog nooit in waarheid tot hem bent gekomen, terwijl hij al zo lang heeft gevraagd om je hart, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Daarom, omdat u niet naar en omdat jij niet naar mij toe kwam, ben ik tot je gekomen. Maar, staat er dan, er was niemand. Met andere woorden, ze waren niet thuis. God was er wel, maar er was niemand die ook maar enige ontvankelijkheid toonde voor de komst van de Heere God. Nee, de Heer heeft ons vergeten. En de Heer heeft ons verlaten. Het is toch wat. Wat wordt de zaak toch op een leugenachtige wijze omgedraaid. Wij verpakken dat in vrome termen. Dan zeggen we de Heer moet het doen. En dan zijn we er vanaf. Maar o, om nu eens te luisteren naar de Heer, dat wil hij. Neig je oor, zegt hij. Dat wil zeggen, kom nou eens dichterbij. Dan zal ik eens wat in je oren fluisteren. Neig je oor en kom tot mij. Hoort eens, je zal leven. En dan ga ik een eeuwig verbond met jou maken. En dan ga ik jou de gewisse weldadigheden van David, dat is van de grote David, zoon Christus, geven. Dat is wat er gebeurt. Wat een evangelie. Daar hoef je niet eerst een braaf mens voor te worden. Nee, sterker nog, dan mag je zo verloren als je bent, met heel je verzondigde leven, tot hem de toevlucht nemen. De Heer Jezus heeft de gelijkenis verteld van een tollenaar die niet eens zijn hoofd durfde opheffen naar de hemel. Die staat alleen maar op zijn borst en uit zijn hoofd naar beneden. En dit is wat hij vraagt, o God, wees mijn arme zondaar genadig. Dan ben je daar toch moedig voor, dat zou kunnen. Of heb je er nog niet genoeg voor gezondigd? Naar je overtuiging. Ben je nog steeds een vroom kerkmens gebleven? En heb je er eigenlijk een hekel aan als je getekend wordt in je vijandschap tegenover de Heer? Maar dat doet de Heer. Omdat je hem nodig zal krijgen. Om met die zonde te breken. Want het kan alleen maar vanuit de kracht van het bloed van Christus. En daar is wel veel kracht in. Er is een gezang, ik heb al menigmaal geciteerd, maar ik kan het nooit genoeg doen. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het Lam. O dierbaar bloed. Dat leert de kerk zingen. Hè? Gij hebt ons schoonde gekocht. Met uw dierbaar bloed. Alles komt voor rekening van die gezegende borg en zaligmaker. Jezus Christus. Waarom kwam ik? En je was er niet, niemand thuis. Ja, wij leven in een heel bijzondere tijd natuurlijk in deze coronatijd. Ik ben zo verblijd dat het is hier zoals het is. We mogen zingen en we hoeven zelfs niet onze stem in te houden. U hebt voorzieningen laten treffen. Geweldig, gehandeld naar de omstandigheden. Ik heb al zoveel keren gezien en ik kom toch in menig kerkgebouw. Dat, ik noem maar wat, als er 30 mogen zijn, dat er dan 20 zijn. En als er 50 mogen zijn, dat er 35 zijn. Waar is dat nou een bewijs van? Als ik dat nou eens aan jullie zou vragen, ieder in de kerk persoonlijk, wat vind je daar nou van? Ten eerste, toen ik hoorde dat de kerk niet meer publiek toegankelijk was, dan zei ik, oh, wat is dit verschrikkelijk. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, je hebt je leven er bijna op zitten en dan mag je niet eens meer naar de kerk. Dat is wat. En de prediking was ook niet meer nodig. Je kreeg zomaar 4 preekbeurten terug. Tja. Maar goed, de Heer heeft dan toch weer ruimte gemaakt. Rehoboot. En dat is hier ook zo. Maar nu wat anders. De Heer die gaf de gelegenheid om naar de kerk te gaan. En dan blijft men weg, want men vond het toch wel makkelijk om aan de laptop te zitten. Waar blijf je dan met je psalm 42? Die dorst naar God. De dichter van psalm 42 kon niet naar Gods huis. En dan denkt hij eraan hoe ik placht heen te gaan met de stem van vreugdegezangen, met lof onder de feesthoudende menigte. Dat is toch de zaak van het hart. Hoe lieflijk, psalm 84, zijn mij uw woning, o Heere, dat hij schade mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Gelukkig. En nou zijn we hier in de kerk om te horen. Kijk eens wat er staat, waarom riep ik? En niemand antwoordt. Ja, dat ook. De Heer is niet alleen gekomen en er was niemand. En hij roept. En dan wordt er niet geluisterd. Hoe is dat hier? Hebben we al acht leren geven op het woord dat van de Heer tot ons is gesproken? Kijk, als de Heer over roepen spreekt, een kind kan begrijpen vanavond. Als je iemand roept, dan bedoel je dat degene die geroepen wordt luistert. Als je zegt, hey Johan, hoor eens even. Dan begrijpt Johannes heel goed dat hij even moet komen om te luisteren. En als de Heer roept, kwalijke zaak hoor. Want hoe brengt de Heer God u en jou en mij tot geloof en bekering? Door te roepen. Zo komt dat nieuwe leven in u en jou en mijn hart tot stand. Zo behaagt God de gemeenschap met u en jou te doen ontstaan en te onderhouden. Keer op keer weer. En dat begon al in het paradijs, ja, dat is onbegrijpelijk. Daar geven Adam en Manille de Heere God een scheidbrief, niet waar? Ze gooien het op een akkoord met de duivel en ze keren God de rug toe. En ze verstoppen zich. Kijk, en dan zie je nou precies wat hier staat. Waarom kwam ik en er was niemand? Adam en Manina waren onvindbaar. Ja, niet voor de Heere God, dat begrijpt u wel. Maar dat is een beeldspraak, zoals dat hier ook beeldspraak is. En dan het volgende, waarom riep ik? Ja, hij heeft geroepen. Waar ben je, de Heere God riep Adam, dat wil zeggen de mens. Daarin riep hij u, jou en mij. Waar ben je? Dus de opstand tegen God was nu morgen net gepleegd. De rebellie, de vijandigheid, kortom al dat verkeerde dat in die woorden waarover we spraken. Ongerechtigheden, overtredingen. Die tref je daar al in aan. En wat doet de Heer? Geeft hij ze een scheidbrief? Nee, zij geven God een scheidbrief. En wat doet de Heer? Die komt naar ze toe en die roept ze precies wat hier staat. Waar ben je? Nou, u weet het, ze zitten verstopt. En je zou zeggen, nu zal Adam wel zijn schuld beleiden voor God. Nee, helemaal niet. Hij geeft God de schuld van alles wat er gebeurd is. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft me gegeven en ik heb gegeten. Met andere woorden, als dat niet gebeurd was, was er niks aan de hand geweest. Voel je de vijandschap? Precies waar we het zojuist over gehad hebben. Voel je de rebellie? Ja, dat is het. Rebels gewoon, wat daar gebeurt. Vijandig tegenover God.
Nou, nu zal God er wel een scheidbrief geven. Nee. God geeft de moederbelofte. De belofte waaruit alle andere beloften geboren zijn. Vandaar moederbelofte. Die mens zet geen vijandschap. Nee, dat gaat God doen. Die mens staat in vijandschap tegen God op. En wat zegt de Heer dan? Nou, dan ga ik vijandschap zetten. Jullie doen het niet, dan ga ik het doen. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u, dat is de Satan, en deze vrouw, dat is manin. Tussen uw zaad, dat is het zaad van de duivel. En haar zaad, dat is het zaad van manin. En dat zaad van de vrouw zal u de kop vermozzelen, Satan. En gij zult het de verse vermozzelen. Mijn zoon zal gehavend uit de strijd komen. Maar wel als de overwinnaar die harige schedel vellen. Zing Psalm 68. En weet je wat nou het wonder is? Adam en Maninne hebben die belofte God geloofd. Hoe weet ik dat dan? Nou, op dat moment dat de Heer die woorden heeft gesproken, dan lezen wij. En Adam noemde zijn vrouw Eva. Moeder van alle leven. Hij had notabene dood van een storm gekregen. Ten dag als gedaan van eens zult ge de dood sterven. Maar als zij die moederbelofte heeft gehoord van dat levende kind, dan klinkt het. Uw naam is van u af. Eva, moeder van alle leven, dat uit haar de levensvorst Jezus Christus geboren zou worden. Nou ja, daar ligt de eerste roeping al. En in het vervolg van de Bijbel zie je hetzelfde gebeuren. Want u weet hoe dat afloopt tenslotte. Na verloop van eeuwen is er niemand meer die in God gelooft. Dan hebben ze hem allemaal al een afscheidsbrief gegeven. Eén man niet, Noach. Noach niet. Dat is de enige die God lief heeft. En die God zijn wederliefde heeft geschonken. De Heer noemt hem rechtvaardig. En die mag in de ark met zijn gezin. En dan worden al die mensen op eenmaal door die grote vloed verdelgd. Het is ongelooflijk wat daar gebeurd is. Nou, en dan denk je, nu is het lek boven water. Heel letterlijk, mis. Want Noach is nog maar net de ark uit of hij ligt dronken in zijn tent. Weet je wat? En twee zoons beginnen hem nog eens te bespotten, nog een schepje er bovenop. Met andere woorden, het loopt weer helemaal mis. Want wat komt er dan? Alle kinderen weten het. De torenbouw van Babel. Dan willen ze zelfs een torenbouw daar van de opperste rijk in de hemel. En dan verstrooit de Heer de volken over de hele aarde heen. En dan is er niemand meer die God vreest. Allemaal hebben ze de Heer een afscheidsbrief gegeven. Kijk, wij leven in donkere tijden, dat mag wel duidelijk zijn. Als je het wereldwijd beziet wat er allemaal gaande is. Maar de Heer heeft ons niet begeven en de Heer heeft ons niet verlaten. En laat dat maar een groot wonder zijn en blijven. Ook in goudsmat. Torenbouw van Babel. Weet je waar de Heer weer gaat roepen? Daar heb je weer. Roepen. Abraham. Een heiden. Een man die de zon, de maan en de sterren aanbad. God roept hem uit Ur der Chaldeeën weg. Naar het land der belofte. Het land dat ik u geven zal. Onvoorwaardelijk. En wat zelfs de vader van alle gelovigen genoemd. God maakt weer een nieuw begin. Door te roepen. God maakt ook weer een nieuw begin met zijn volk Israël. Als het een aantal eeuwen verdrukt is geworden in Egypte. Dan worden ze geroepen. Ik heb mijn zoon, staat er, uit Egypte geroepen. En later zal dat blijken ook te slaan op de Heer Jezus Christus. Zijn enige veelgeliefde zoon. Die de vlucht in zijn kinderjaar al had moeten nemen naar Egypte toe. En dan teruggaat. Opdat hij daar na 30 jaar zijn werk ter hand zal nemen. En wat gaat hij nou doen? Nou, die opperste wijsheid, die roept
overluid op de straat die slecht is, die keren herwaarts. Dan roept hij de meest verstokte zondaar op om tot hem te komen. En hij heeft het zelf gezegd. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En zo hebben wij te laatst gemeente van goudswaard. Weet je wat de Heer nu gaat vragen? Is mijn hand al gans kort geworden dat ze niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om te redden? Kijk, dat is wat de Heer nu aan ons vraagt. En hier aan Israël. God gaat nu zijn almacht tentoonspreiden. En dat vraagt hij aan iedereen. Zoals hij dat ook aan een ieder van dit volk heeft gevraagd, vraagt hij het aan ons. Zou er in God een tekort zijn waardoor hij u, jou en mij niet te hulp zou kunnen komen? In de hopeloze situatie waarin wij onszelf hebben gebracht. Moest kijken, dat volk is in de ballingschap gezonden om de zonde wil. Maar hij zal toch, ook al is het een klein gedeelte, maar hij zal ze toch terugbrengen. Weer in het land van de belofte. Omdat hij getrouw is aan zijn verbond. Dat is zo prachtig verwoord in die psalm die we gezongen hebben. We weten nu wat dit God allemaal, wat dat volk allemaal heeft gedaan. Maar er staat er in vers 24. Ondanks alles, nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan. En hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. En had berouw naar al zijn goedheid. Meedogendheid met Israëls bond. Kijk, daar kijken we naar de Heer God in het hart. Ondanks dat we hem op het hoogst hebben misdaan. Gedenkt hij in zijn toorn aan zijn ontferming. En klopt hij ook vanavond weer aan de deur van ons hart. Want dat kan dus, hè. Dat we lid zijn van de gemeente van Christus. En dat hij nochtans buiten de deur van ons hart staat. Denk maar aan de gemeente van Laodicea. Ze hadden het buitengewoon met zichzelf getroffen. Ze waren rijk en verrijkt en ze hadden geen dienstgebrek. En dan staat daar ineens de zaligmaker die verhoogt het Christus voor de deur van die gemeente. En die klopt. En zijn stem is deze tot zijn gemeente. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Nou luister nou voor jezelf als die nog nooit binnen is gekomen. Hij klopt altijd door de stem van zijn woord. Hè? De stem van mijn liefste was, doe mij open. Zo klopt hij. Door de stem van zijn woord. Nou, als die deur dan nog nooit open ging. Zie, let op, betekent dat ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen. En ik zal avondmaal houden met hem en hij met mij. Kijk, dat woord geeft ons de volmacht en geeft ons ook het geloof en de kracht om ons hart aan de Heere te geven. Dat noemen wij de overgave van het geloof. En misschien doe je het al bevend. Je zegt, oh ja, maar als ik me maar niet bedrieg. De Heer zal zijn waarheid zelf bevestigen. En laat dat dan maar nu de aandrang zijn en de begeerte. Om gehoor te geven aan deze woorden. Is mijn hand te kort geworden dat ik dat niet zou kunnen doen, zegt hij er nou bij. Nou, dat durf je toch niet te zeggen, dat hij niet bij machten zou zijn om nu op dit moment ervoor te zorgen dat je het van de liefde Gods in Christus gaat verliezen. Hij zegt, of is er geen kracht in mij om te redden? En dan moet je eens kijken wat voor argumenten de Heer dan aan gaat voeren om te laten bewijzen dat hij dat zeker kan. Hij zegt, zie, door mijn schelding, dat is door mijn bestraffing, maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot de woestijn, dat er vis stinkt omdat er geen water is en sterf van dorst. Het gaat hier over het redden. En dan brengt de Heer in herinnering die wonderlijke redding en verlossing die er plaatsgevonden heeft van het volk van Israël. Ze worden dus aan hun eigen geschiedenis herinnerd hoe de Heer dat wonder heeft voltrokken om dat volk te verlossen uit de slavernijdienst in Egypte.
400 jaar zijn ze verdrukt geweest. Slavendienst moeten verrichten.
En dan worden ze uiteindelijk uit Egypte uitgeleid. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis uit Egypte heeft uitgeleid. En u weet het, er staan ze voor de Rode Zee. Hij heeft die wonderlijke verlossing teweeg gebracht. Maar goed, ze moeten door de zee heen als het ware. Dat kan natuurlijk niet. Links en rechts geen plek om te ontwijken. En achter, daar komt Farao met zijn leger. En dan beginnen ze te murmureren tegen God. Tegen Mozes en daarmee tegen God. Is wat? Je had ons in Egypte moeten laten. Het was ons beter geweest om de Egyptenaren te dienen dan nu in de woestijn te moeten sterven. En ondanks al een tegenspreek moest Mozes met zijn staf het water van de Rode Zee klieven, zegt de Heer. En dan ontstaan er twee muren van water. Nou, daar worden ze hier aan herinnerd. En God baande door de woeste baren en brede stromen om zijn pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hoe heerlijk heeft God daar zijn liefde voor dit volk en ook zijn almacht getoond. Want zij gaan de droogvoet doorheen. En Farao met zijn heer verdrinkt jammerlijk. De zee sluit zich als ze zich in het midden van de zee bevinden. En dan moet u weten dat die doortocht door de Rode Zee ziet op uw en mijn doop. Hoe die doop bedoeld is tot onze verlossing. Ons doopformulier spreekt over de doop als de Rode Zee. Reddend, verlost. Christus is onze Rode Zee. Wanneer wij ons door zijn bloed gewassen mogen weten, dan mogen we weten voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn. Dat is mijn enige troost in leven en sterven, het eigendom van Christus te zijn, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Ik zal de rivieren tot de woestijn, dat er geen stinkt, dat wordt ook weer gewezen op de verlossing uit Egypte. Op dat wat eraan vooraf ging. Hier gaat het over de eerste plaag, niet waar? Het is wat geweest, die eerste plaag. Toen werd de rivier de Nijl gevuld met bloed. Verschrikkelijk. De Nijl werd door de Egyptenaren als een god vereerd. Begrijpelijk, want die rivier die gaf vruchtbaarheid, hè? En ze kenden in die tijd de vruchtbaarheidsgoden. Nou, de Nijl was een vruchtbaarheidsgod bij uitnemendheid. Maar dan vult de Heere God die met bloed. En niet alleen die rivier. Nee, Mozes krijgt de opdracht van de Heer om zijn staf uit te trekken over de wateren van Egypte. Hij zegt, trek hem uit over de stromen, over hun waterpoelen, over heel hun watervoorraad, zodat ze bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land van Egypte. Zelfs in de houten en stenen vaten is wat. Als je nog zou denken, jongens, we hebben nog een voorraadje water in de schuur. En je draait het kraantje op en er komt bloed uit. Dat moet wat geweest zijn, daar hebben we er geen voorstelling van. Nou, met die God hebben we hier te doen. Daar herinnert die God aan, de vis die stonk. En water was er niet, nergens meer. Men stierf van de dorst. En dan ook wordt er herinnerd aan de negende plaag van de duisternis, dat er geen water is. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. Dat was de negende plaag. 3 dagen van dikke duisternis in heel het land van Egypte.
3 dagen. Duisternis. Nou, misschien bent u hem al voor. 3 uur duisternis. Op klaarlichte dag. En niet over heel Egypte land, maar over heel de aarde. Van de 6e tot de 9e uren toe. Dat wil zeggen, van 's middags 12 uur, terwijl de zon dan recht boven je staat aan het firmament, tot 3 uur op de middag toe. O, dan valt de duisternis over het kruis van Gods eigen lieve Zoon. En daarin voltrekken zich diepten die geen sterveling kan bevatten. Want wat gebeurt er gedurende die 3-urige dikke duisternis? Allereerst is dat natuurlijk een natuurverschijnsel geweest dat zijn weerga niet kent in heel de wereldgeschiedenis. De zon geeft haar licht niet meer. En dan wordt de toorn van God in die inktzwarte duisternis over Gods lieve Zoon uitgegoten. We hebben dat ook beleden, hè? God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon. De zonde van het ganse menselijke geslacht, beleid de Heidelberger catechismus, zijn daar op hem gelegd. O, daar wordt Gods lieve Zoon in de angstige duisternis en donkerheid getrokken, waar de afgronden van dood en verderf en oordeel over hem heen gaan. Al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan. En wat zal het angstig stil geweest zijn als daar midden op de dag een 3-urige dikke duisternis valt over de hele aarde. Mens en dier hebben gezwegen. En te midden van die bange stilte klinkt daar een schreeuw op Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Sion zegt, de Heer heeft mij vergeten. En de Heer heeft mij verlaten. Terwijl ze zelf de Heer hebben verlaten en vergeten. Dagen zonder getal. En nu hangt hier Gods eigen lieve Zoon, die zo'n nauw leven met de Vader heeft gekend, dat hij kon zeggen, ik en de Vader zijn één. Alles wat hij deed was in volkomen overeenstemming met de wil van zijn Vader. Zie ik, kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Die Zoon, die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, maar nu tot zonde gemaakt is, nu een vloek geworden is voor ons, zegt Paulus, die schreeuwt het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voor hem wordt nu de hemel bekleed met zwartheid en stelt God de hemel tot een zak, tot zijn deksel. Dat overkomt hem die het licht der wereld wordt genoemd. Een bang roep. De Heer zegt, waarom riep ik? En er was geen antwoord. De Heer kreeg geen antwoord. En kijk eens wat er nu gebeurt. Nu roept zijn eigen lieve Zoon tot de hemelse Vader in die grote, angstige benauwdheid. En wat moet er nu gezegd worden? Gij antwoordt niet. Zij des nachts mocht kerm ook, ik vind gerust ook, vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Nou, en dat alles, opdat hij mij wel zal antwoorden. Ja, dan gaat het zo diep, dat omwille van de verdiensten van Christus, het u en jou en mij mag gelden. En God geven dat je daar het geloof voor krijgt. Eer ze roepen. Zo zal ik antwoorden.
Dan kan het wel eens gebeuren dat je plat op de grond ligt voor zijn aangezicht. Dat je niet kunt begrijpen dat God je zo ter wil is. En dat heb je nou allemaal te danken aan hem. Die hier te vergeefs een appel doet op zijn God. Dit deed ik voor u. O, laat dat het wonder zijn. Daar wij anders de eeuwige dood zijn moeten sterven. Maar nu heeft hij door zijn plaatsvervangend offer de rechtvaardiging en de heiliging, ja, de volkomen verlossing teweeg gebracht. En op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten mag het ieder kind van God gelden. Hij is ons gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Geen scheidsbrief. Oh nee, die royale nodiging. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Niet verkocht aan een schuldhuis. Alsof God schuld zou hebben. Nee. Gekocht. Niet verkocht. Maar gekocht, gij hebt ons schulden gekocht. Met uw dierbaar bloed. Kijk maar of u het allemaal mee durft zeggen. Omdat hij tot ons is gekomen, zijn wij tot hem gekomen. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij hebben hem verlaten. En hij heeft ons bij de rechterhand gevat. Denk maar aan Psalm 73. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Wie zegt dat? Dat zegt diezelfde Asaf. Die zegt: ik was een groot beest bij u. Weet je dat genade alleen leert? Dat maakt genade zo groot. Paulus zegt: mij de voornaamste van de zondaar is barmhartigheid geschied. Nou, en dan is het zelfs zo dat wij het in goud zwaard het niet aan Paulus gewonnen geven. Nee. Ach Heer, u weet alle dingen. Ondanks wat er is gebeurd in mijn leven. En wat er ook nog steeds gebeurt. Gij weet dat ik u lief heb. In alle zwakheid. Maar zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Opdat zijn genade mij genoeg zal zijn. Amen. Zingen wij Psalm 33, het zesde vers. 33 vers 6. Laat ons danken en bidden. Uw woord kan ons, ofschoon wij alles missen door zijn smaak en hart en zinnen streven. Heere, dat de woorden voor ons als muziek in de oren hebben geklonken. U hebt op de fluit gespeeld. En geef dat er gedanst is. Maar ook de klaagliederen klonken. En u weet of wij geweend hebben. Dat het hart geschreeuwd heeft tot u. Immers, Heere, wat bleef er van ons staan? Maar wat een genade dat u te midden van al die nood en dood waar we ons zelf in gebracht hebben, die stem van u hebben gehoord. Waar ben je? Dat is die opzoekende zondaarsliefde. Het komt echt geheel en al bij u vandaan. En dat maakt ons klein, dat maakt ons ootmoedig, dat verbreekt ons hart. En dan kunnen we het niet meer uithouden tegenover zoveel liefde. En dat tegenover zoveel vijandschap, want dat is toch precies wat er aan de hand is. Heere, laat uw kinderen zich verheugen in hun borg en zaligmaker, Jezus Christus. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, thuis en in de kerk. En dat ons hart mag overvloeien tot zijn eer gelijk een bron zich uitstort op de veld. Verzoen het tekort wat er was, Heere, in spreken en luisteren. Neem onze dank aan, want ondanks de warmte, hebben we uw woord toch mogen verkondigen en is er geluisterd. En u weet of we ons zalig hebben geluisterd, want daar was het voor bedoeld. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, uit genade alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen tenslotte Psalm 33, het 7e vers. De grote schepper aller dingen. Het 7e vers van Psalm 33. Thank you.
Gemeente, gaat heen in vrede, onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.